Volstrekt. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen en wel uit Psalm 100 en daarvan het derde en vierde vers gaat tot zijn poorten in met lof, vers 3 en 4, want goedertieren is de Heer. 100 vers 3 en 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen, die vindt u in het Oude Testament, helemaal aan het eind, de profetie van Maleachi, hoofdstuk 2, en dan beginnen we te lezen bij vers 10, en dan lezen we door tot en met het 6e vers van hoofdstuk 3. Maleachi, en daarvan het 2e hoofdstuk, het 10e vers, en dan lezen we de 1e 6 versen van hoofdstuk 3 ook. Maleachi 2, vers 10. Daar lezen we het woord van God als volgt. Hebben wij niet alle één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen we dan trouweloos de een tegen de ander, ontheiligende het verbond van onze vaderen? Juda handelt trouweloos. En er wordt een gruwel gedaan in Israël en in Jeruzalem. Want Juda ontheiligt de heiligheid des Heren, welke hij lief heeft. Want hij heeft de dochters van een vreemde God getrouwd. De Heere zal de man die zulks doet uitroeien uit de hutte van Jacob. Die die waakt en die die antwoordt en die de Heere der Heerscharen spijsoffer brengt. Dit tweede doet gij lieden ook, dat ge het altaar des Heere bedekt met tranen, met weningen, met zuchting, zodat hij niet meer het spijsoffer aanschouwen, nog met welgevallen van uw hand ontvangen wil. Gij nu zegt waarom? Daarom dat de Heere een getuigenis geweest tussen u en tussen de huisvrouw uw jeugd, met de welke getrouweloos handelt. Daar ze toch uw gezellin en de huisvrouw van uw verbond is. Heeft hij niet maar één gemaakt, hoewel hij des geestes overig had? En waarom maar die ene? Hij zocht een zaad gods. Daarom wacht u met uw geest en dat niemand trouweloos handelt tegen de huisvrouw van zijn jeugd. Want de Heere, de God van Israël, zegt dat hij het verlaten haat, alhoewel hij de wrevel bedekt met zijn kleed, zegt de Heere der Heerscharen. Daarom wacht u met uw geest dat ge niet trouweloos handelt. Gij vermoeit de Heere met uw woorden, nog zegt ge, waarmee vermoeien we hem? Daarmee dat ge zegt, al wie kwaad doet, is goed in de ogen des Heeren. En hij heeft lust aan zodanigen. Of, waar is de God des oordeels? Ziet, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt te weten, de engel des verbonds aan de welke gelust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Maar wie zal de dag van zijn toekomst verdragen en wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep van de voller. En hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen en hij zal ze doorlouteren als goud en als zilver. Dan zullen ze de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen, als in de oude dagen en als in de vorige jaren. En ik zal tot uw lieden ten oordeel naderen, en ik zal een snel getuige zijn tegen de tovenaars en tegen de overspelers en tegen degene die vals zweren en tegen degene die het loon van de dagloner met geweld inhouden, die de weduwe en de wees en de vreemdeling het recht verkeren en mij niet vrezen, zegt de Heere der Heerscharen. Want ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Het is, Heere, de laatste adventszondag. En morgen al, dan hopen we dat het kerstfeest aanbreekt. Ja, dat hopen we, want mensen zijn van helemaal niks zeker. Wat zekerheid betreft bent u de enige. En u hebt niet alleen zekerheid, maar u geeft ook zekerheid. En zekerheid waar het ons hart betreft, Heere, waar het onze zaligheid betreft. Ja, dat ontbreekt ons van nature allemaal. Alleen u kunt het geven en zo komen we op deze laatste adventszondag u vragen of u in uw gunst wilt gedenken aan ons en ons de zekerheid wilt schenken van uw heil. En als we uw heil echt gaan zien, dan zal het ook tot ontdekking leiden dat we ons eigen heil mogen zien. Want Heere, dat is niet iets wat wij doen en wat wij bewerken en pakken en nee, dat blijft van u en alleen bij u is het te zoeken en te vinden. Geef ons vanmorgen zo een goede voorbereiding op kerstfeest, opdat we het kindeke mogen zien in zijn grootheid en schoonheid, die u geopenbaard hebt door hem, uw eigen zoon, neer te leggen in een kribbe. En daarmee toont u, Heere, dat dat grote heil, dat eeuwige heil van de zaligheid, voor eenvoudigen is, voor kleine, voor verloren mensen. Heere, maak dat woord duidelijk voor ons aller hart. Wees zo ons alle hier nabij in de kerk, maar wees ook thuis als er mee geluisterd wordt. Heren, laat door de kracht van uw Heilige Geest er plaats zijn voor de Zoon van uw eeuwige liefde, de zaligmaker van zondaren. Gedenk, Heren, al die plaatsen waar op deze dag die aan uw naam gewijd is, niet vrij en vrolijk uw naam verheerlijkt mag worden. Samenkomsten van de gemeente zijn verboden of ze zijn onmogelijk geworden omdat het kerkgebouw verwoest is en de gemeente vervolgd is, een deel omgebracht is. U weet al die dingen, Heren. Overal op de wereld kent de kerk nood. En wat mogen wij dan nog verwonderd zijn? Dat we in alle rust en vrijheid bij elkaar mogen komen. En Heren, de dreiging die eruit gaat richting de kerk en de kerken, ja, die is er wel. Maar wat we nog mogen hebben aan vrijheid, dat is alleen maar genade van u. Geef ons rechte dankbaarheid in ons hart voor al die dingen die ons gegeven zijn in uw goedheid. En zo mogen we ook u danken dat u, mevrouw Schuilenburg donderdag weer thuis liet komen en dat ze weer bij haar man mag zijn. Heren, we weten, we hebben hier tenslotte geen blijvende stad. Als we dan maar wel mogen weten dat er een eeuwige stad op ons wacht. Heren, gedenk zo alle die moeite kennen. alle die zorgen hebben, alle die in nood verkeren, wees met uw volk Israël. Moeilijke tijden maakt het door, maar geef nog vrede en dan, ja, een vrede die kan eigenlijk door ons niet bedacht worden, want dan is er altijd dit tekort en dat is niet goed geregeld. En Heere, u bent een God die de vrede gebiedt en daar mogen we u om vragen. Gedenk nog al die mensen daar in nood en laat zien dat gij zijt de God des vredes, omdat u de vredevorst naar deze aarde hebt doen komen. Vergeef al onze zonden, Heere, en we vragen het u uit genade, dit alles, om Jezus wil. Amen. Gemeente, als je de Bijbel gaat lezen, dan kom je daar voortdurend een soort van scheiding, zeg maar een schifting tegen tussen de ene mens en de andere mens. Dat is al meteen begonnen na, zeg maar, de schepping. Ja, eigenlijk na de zondeval. Want wat zie je dan? Dat het offer van Kaïn door de Heere niet wordt aanvaard. En het offer van Abel wel. En even later bij de zondvloed, dan haalt de Heere Noach en zijn gezin helemaal weg van de rest van de mensheid. En dan bewaart hij ze in de ark. Na de zondvloed dan richt God zijn verbond op met Abraham. En niet met de rest. Maar dat gezin van Abraham, daar zie je even later ook weer een scheiding zich voltrekken. Aan de ene kant Ismaël, aan de andere kant Isaac. En in dat huis van Isaac is later weer de scheiding zichtbaar. Namelijk tussen die tweeling, Esau aan de ene kant en Jacob aan de andere kant. Terwijl je moet zeggen, Jacob krijgt een heleboel zoons, maar alleen Juda wordt de drager van de heilsbelofte van God en de rest niet. Weer een poosje later zie je Israël als volk in Kanaan, maar dat onderscheid dat de Heere van ouds had gemaakt, dat gaat steeds maar verder door, hè. Want lange tijd blijft Israël wel één volk onder de regering van koning Saul en van koning David en koning Salomo. Maar dan komt er weer een splitsing. Dan heb je dat Noordrijk, de 10 stammen, Israël genoemd. Maar dat is een apart koninkrijk onder koning Jerobeam. En het Zuidrijk, Juda en Benjamin met Jeruzalem, dat gaat verder onder koning Rehabiam. Er is een duidelijk verschil dan ook gekomen tussen Juda aan de ene kant en Israël aan de andere kant. Dat blijkt bijvoorbeeld ook als de tijd van de ballingschap is aangebroken. In die ballingschap gaat het volk Israël eigenlijk helemaal zo'n beetje ten onder. Maar van de stam van Juda blijft nog een rest over. Niet dat de tuchtroe van God helemaal Juda nooit zou hebben getroffen, maar toch, er is in Juda er nog een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En dat deel van Juda, dat zie je dan na korte tijd, ja korte tijd, na de ballingschap, die oude plaatsen van het beloofde land weer gaan bevolken. En zo is Juda, het volk van de Joden, dan weer een volk dat geroepen is om te zijn wat haar naam zegt. God moet geloofd worden. Nou kun je de vraag stellen, gemeente, waarom heb je nou dat wonderlijke verschijnsel eigenlijk van ouds, hè, dat er een scheiding komt. Van Abel af. En ja, als je naar vandaag kijkt, het loopt door tot de huidige dag. Waarom? De een wordt aangenomen en de ander verworpen. Nou, het antwoord dat moet luiden, dat zit niet op de mens vast. En hij zegt, nou ja, die mensen die dan verkoren zijn, die zijn een stukje beter dan de rest. Nee, dat komt allemaal voort uit de raad van God. Je mag ook zeggen, dat zit vast op de besluiten van God. de paradijsbelofte. U weet, dat was de belofte van God dat er een vrouwenzaad zou komen. Die belofte moest vervuld gaan worden. En dat vrouwenzaad, dat zou het slangenzaad vermorzelen. En daarom zie je in de loop van de geschiedenis die voortdurende afzondering van kinderen Gods vergeleken met de overige mensen. Kijk, alle mensen die hebben gezondigd en die derven, die missen de heerlijkheid van God. Maar door de trouw van de Here komen er toch sommige zondaren niet om. Dus het is echt niet zo geweest dat vanwege de vroomheid van Noach God hem in de ark liet. En het was ook niet vanwege de godsvrucht van Abraham. En het zat ook niet vast op het bidden van een Jacob. Maar het was ten diepste allemaal vanwege de Zoon van God dat de Heere onderscheid maakte waar het niet was. En zo is het ook geweest met Juda. Juda was op zichzelf bekeken geen haar beter dan het Noordrijk de 10 stammen. Nee, maar in Juda lag die stad, dat stadje Bethlehem. En over die stad hadden de profeten al heerlijke dingen gezegd. En alleen daarom mocht Juda terugkeren uit de ballingschap. Dus je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk om Jezus wil dat God een volk toebereid heeft om hem te eren. Dat is dan ook de reden dat er onder de Joden nog altijd heilbegerige mensen gevonden konden worden. Dat wil zeggen mensen die vroegen naar de Here. En tot die mensen kwam de Here regelmatig door middel van zijn profeten met zijn woord. En dan herhaalde God de belofte van het heil dat komen zou. Nou, vanmorgen in deze laatste zondag, die een adventszondag is, zou ik willen stilstaan bij één zo'n belofte, namelijk de belofte die u helemaal zo'n beetje aan het einde van het Oude Testament vindt, Maleachi 3, het eerste vers. Daar staat, ziet, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, en snel zal tot zijn tempel komen, die Here die gij lieden zoekt, te weten, de engel des verbonds, van de welke, aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Here der Heerscharen. Gemeente, als we vanmorgen letten op die belofte van God, dan kunnen we achtereenvolgens kijken naar een onverwachte belofte. Ten tweede naar een volledige belofte. Ten derde naar een troostrijke belofte. En tenslotte naar een blijvende belofte. Een onverwachte, een volledige, een troostrijke en een blijvende belofte. Maar zullen we eerst over Gods beloften in zijn woord gaan zingen. 119, Psalm 119, de verzen 67, 68 en 69. Dus het is niet zo moeilijk zoeken in Psalmboek 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. 68, uw aangezicht vertoon aan uw knecht. En 69, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Wat de diensten morgen betreft, eerste kerstdag, op 's morgens om 10:00 dominee Liefting voor te gaan, 's avonds om 6:30 dominee Van Leeuwen uit Lunteren. Dinsdag, tweede kerstdag, op dominee J.C. de Groot uit Dordrecht voor te gaan om 10:00. Volgende week zondag, dat is ook oudejaarsdag, dan hoopt om 10:00 voor te gaan dominee Jeja van den Berg uit Sint-Antoniepolder. En 's avonds om 6:30 dominee Liefding. Wat de collecte vandaag betreft, de eerste rondgang is voor het jeugdwerk. Tweede voor de plaatselijke gemeente. En dat alles zo de Heere wil en wij leven. Dan gaan we zingen Psalm 119, de versen 67, 68 en 69. Thank you. Gemeente, zullen we straks na het amen aan het slot van de preek zingen uit Psalm 68, daarvan het tweede vers, maar het vrome volk in u verheugt. 68 vers 2, en zullen we dat na de preek zingen dan zonder verdere aankondiging. 68, tweede vers. De tekst waar we vanmorgen bij willen stilstaan, die luidt: ziet, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, en snel zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds, aan de welke gelust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Eerste punt vanmorgen in de preek, dat noemen we: we hebben hier een onverwachte belofte. Kijk, we worden in dit gedeelte van Gods woord, in dit hoofdstuk van de profetie van Maleachi, meegenomen naar de dagen waarin die profeet leefde. Maleachi, wanneer leefde die? En wat waren dat voor dagen die deze man Gods woord hoorden zeggen? Ja, dan zit je een betrekkelijk korte tijd na de ballingschap. Juda, het volk van de Joden, dat is weer teruggekeerd in het land der vaderen, tenminste een rest. En die nakomelingen van de ballingen uit Juda, die hebben daar weer de oude plaatsen gezien, die grotendeels allemaal verwoest zijn. Maar dat zijn wel plaatsen waarover hun vaderen in die lange jaren van de ballingschap heel dikwijls tegen hen hebben gesproken. Nou, met grote opofferingen, dat moet je wel zeggen, en met een geweldige inspanning is het die ballingen die teruggekeerd zijn een beetje gelukt om de oude stad Jeruzalem weer wat op te bouwen en de tempel ook, ja, dat is allemaal niet vanzelf gegaan. Want bij die wederopbouw werden de Joden keer op keer tegengewerkt door mensen die afkomstig waren uit de omringende volken. Soms heeft het er wel eens op geleken dat er van die hele wederopbouw van Jeruzalem en van de tempel niks, maar dan ook helemaal niks terecht zou komen. Maar toch, tegen al de verwachting van de mensen in, hebben die ballingen die teruggekeerd waren weten door te zetten. En denk nou niet dat dat vast zat op de veelheid van die teruggekeerde ballingen. Het was eigenlijk op de hele bevolking gezien niet meer dan een handjevol mensen. Maar ze werden wel aangevuurd door de bezielende woorden van de leidslieden die er onder hen waren. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan Ezra en aan Nehemia. En onder leiding van die mannen zijn ze verder gegaan. En toen brak op zekere dag een heel bijzondere dag aan. Jong en oud hebben zich verdrongen rondom de nieuwe tempel, die was gereed. En toen heeft het volk dat er omheen stond met hart en ziel de naam des Heren geloofd. En toen hebben ze zich bewust, wetend van wat er gebeurd was, de lof van de redding van het hele volk aan de Heere gewijd. Alleen het was wel zo dat de jongeren een beetje harder jubelden toen dan de ouwetjes. Want die oudere mensen die waren wat minder enthousiast. En dat was niet zo, maar nee, die bejaardere Joden, die stonden daar wel verheugd, maar tegelijk toch met tranen in hun ogen. En zo keken ze naar die nieuwe tempel. Waarom? Nou, terwijl de nieuwe tempel door hen gezien werd, was de oude hun voor ogen. De tempel, het heiligdom van Salomo. En ze waren het er allemaal over eens, die ouderen. Die was toch een heel stukje mooier geweest dan die nieuwe tempel. Nou, wat gebeurde er verder? Na al die uitbundige vreugde en dat enthousiasme onder de Joden, was dat hele volksleven van hen terechtgekomen in een steeds groter wordende geestelijke inzinking. Als u de profetie van Maleachi zo eens een keer doorleest, dan hoor je daarin dat er in die dagen van deze profeet een heleboel is geweest, een heleboel wat toch een beetje anders had behoren te zijn. De grote daden van God, de genade van de Heere. Daar werden de mensen steeds minder over gesproken, er werd ook veel minder aan gedacht. En tenslotte zagen de Joden hun zegeningen niet meer als voorrechten die de Heere aan hen gegeven had. Trouwens, als je naar de tempel keek, die was nog wel een beetje minder mooi dan die oude, maar dan moest je zeggen, de dienst des Heeren die daar geschieden in de tempel, ja, die ging nog wel heel gewoon door, dat deden de priesters, maar toch klopte er iets niet. Want om nou eens iets te noemen, een beetje bescheidenheid en nederigheid en ootmoed vanwege de heiligheid des Heeren, die kon je er nauwelijks meer opmerken. Het was waar hoor, de offers die werden dagelijks helemaal volgens de wetten van Mozes gebracht, maar het gebeurde toch op een bijna onverschillige manier. En als u nou de vraag zou stellen, wat was er dan aan de hand? Nou, bij voorkeur brachten de Joden wat mindere dieren, dat wil zeggen zieke beesten, kreupele offerdieren, verminkte dieren naar de tempel om daar te worden geslacht. Dus het was echt niet meer van A-kwaliteit en zo. En de priesters werden ook steeds minder geëerd door het volk. En daar was ook nog wel reden voor. Want die priesters die hadden hun heilig ambt zelf een heel stuk naar beneden gehaald. Ze leefden onheilig heel vaak. En zo had langzaam maar zeker de kilte van de geesteloosheid en van de zorgeloosheid zich uitgespreid over dat volk van Juda. De mensen die spraken soms nog wel over de wegen des Heren, maar dat ging dan allemaal op zo'n slappe, zo'n ongeïnteresseerde manier. Het was in die dagen bijna een spreekwoord geworden in Juda. De Heere doet geen goed en de Heere doet geen kwaad. En dat was dan nog een hele nette manier waarop de mensen over de Heere spraken. Want je kon ook wel eens hier en daar uitdagend de vraag horen stellen. Waar is de God van het oordeel? Met andere woorden, zit daar maar niks over in de war. God oordeelt nooit. In het oog van de mensen, om het maar eens modern te zeggen, in het oog van de mensen toen, was God eigenlijk dood. Juda was goddeloos geworden. Ja, met er nog een heel dun randje van godsdienstigheid eromheen. Maar toch moest je wel zeggen, de kern van mensen die de Heere vreesden, was moeilijk te vinden, maar hij was niet verdwenen. Want te midden van al die geestelijk wegglijdende mensen in Juda, was er toch nog een volk dat bemoeienis van de Heere had ondervonden. Midden onder dat alsmaar verder voortschrijdende verderf, waren er nog zielen die de Heere zochten, mensen die de Heere aanhingen. Dat waren mensen die zuchten over de gruwelen die ze om zich heen zagen gebeuren. Wat waren dat dan voor mensen? Dat waren lieden die met grote schrik en met grote afkeer al die onverschilligheid om hen heen en die wetteloosheid van de grote massa zagen gebeuren. Het waren Joden die ervan overtuigd waren, maar zo op deze manier is nu gebeurd, zo laat de Heere zich niet dienen. En God die heeft ontzaggelijk veel gedaan voor ons als volk en wat doet dat volk nou de Heere terug? Dat levert alleen maar ondankbaarheid tegenover de grote gever van alle gods. En dat volk valt van de Heere af. En zo was er dus nog wel een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En te midden van dat hele grote zondige leven van de grote massa, die de wonderen van de Heere totaal vergat, waren er nog bidders. En die mensen die waren bang. Waarvoor waren ze dan bang? Dat op één van de komende dagen de Heere zou komen met zijn oordelen. Want ze waren ervoor bang dat de Heere zich totaal zou gaan terugtrekken van zijn volk. En daar waren ze bang voor. Dat God wel eens met harde slagen, wellicht met dubbele oordelen komen zou in dat leven van het volk Juda. Dat was niet zo'n vreemde gedachte, want dat had de Heer in het verleden toch al vaker gedaan. Denk alleen nog maar aan de ballingschap. Die lag nog betrekkelijk vers in het geheugen. En die mensen die daarover zuchten, die zeiden, ach, dat allemaal zo mooi kunnen zijn, hè. En de Heere die is voor ons zo goed geweest in de nood en heeft gedacht aan zijn genade. Maar de mensen hier die hebben vervolgens niet gedacht aan de Heere. Die mensen in Juda die waren zeg maar voor zichzelf gaan leven. En daarom werd er ook helemaal niet meer zo gelet op het woord van God. En er werd niet meer geleefd bij de wet van God. Bij de offers van de tempel. Nee, de godsdienst was een soort minimumprogramma geworden. En de mensen, ach, ze interesseerden zich eigenlijk ook niet meer daarvoor wie in al die offers in de tempel werd afgebeeld. En ze letten ook niet meer op de grote belofte die de Heere van ouds aan de Vader had gegeven. Maar ja, die kleine groep van die enkele getrouwen, die deden dat nog wel. En je moet zeggen, die leefde door het geloof bij die belofte. Dus die mensen die wisten het, maar de Heere die blijft ondanks alles wat er nu gebeurt, trouw aan zijn eigen woord, zijn belofte blijven helemaal overeind staan. Dus wat God beloofd had, de verlosser die komen zou, die zal ook eenmaal komen. En als die zaligmaker, die Messias, verschenen zal zijn, dan zal hij in ieder geval de tempel, zoals die er nu uitziet, helemaal gaan zuiveren. Trouwens, ook die andere tempels, de tempels van hun lichaam, die zouden door hem dan gereinigd worden. Maar zeiden diezelfde mensen, wat leven we in donkere tijden? Zou de Heere zich niet ver gaan houden nu van dit goddeloze volk? Het vraagt helemaal niet meer naar hem. Gemeente, ik denk zo dat het niet al te moeilijk is om deze tekening van het toenmalige Juda over te plaatsen naar onze dagen. Want wij hebben ook een tijd van afval. En van verval, en je moet zeggen, de getrouwen die zijn weinigen geworden. Maar wat gebeurde er toen in Juda? Dan stuurt de Heere een profeet, en dat is dan Maleachi. En deze profeet, die moet gaan profeteren van de Heere tegen die weinige heilbegerige mensen die er zuchten. Wat moet hij ze gaan zeggen? Dat er nochtans bij de Heere heil is. Dus te midden van al die donkerheid laat de Heere tegen al de verwachting van de mensen in wel nog hemelse muziek horen. Je zou kunnen zeggen druppels vol hemelse genade die dalen neer met de woorden die Maleachi moet spreken tot die weinigen die de Heere verwachten. En wat laat de Heere hen dan horen? Nou, deze knecht van God die moet zeggen, ik de Heere word niet veranderd, daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Dus de ontrouw van dat volk van Juda die doet de trouw van God niet teniet. Dus ook het heil van God, het komt dwars door alles heen. Want, zegt de profeet Malachi, die Heere die gij zoekt, die zal tot zijn tempel komen. Hoe die tempel er verder ook bij ligt. En dan komt hij niet met een enorm zwaard om alles er even kort en klein te slaan. Nee, als hij komt, dan komt hij met al zijn schatten en met zijn gaven, met zijn genade. Hij zal dan komen als de engel des verbonds. Nou, zo heeft eeuwen later de Heere Jezus deze tekst ook uitgelegd. U kunt dat allemaal nalezen in Matthäus zelf. De Zoon van God is gekomen als de uitvoerder van Gods genadeverbond. Hij verscheen als de middelaar tussen God en een schuldig volk. En zegt u nou zelf maar, was zo de aankondiging van de komende Messias voor die bange, die treurende vrome daar in Juda niet een geweldig mooie belofte van heil? De echte vromen in die dagen, toen Malachi predikte, die konden niet door kracht van zichzelf of door inspanningen van hun eigen arm iets ook maar veranderen. En zij konden zelf ook helemaal geen verzoening met God tevoorschijn roepen. Maar Malachi laat weten, de Heere zelf zal tussen beiden komen. En dat doet hij dan langs een weg die de Heere van ouds al had aangewezen. Eigenlijk in de tempel al, in al dat bloed dat vergoten werd van stieren en bokken. Hij zou reinigen van de zonde door zijn Messias, Christus. Hij zou het volmaakte offer zijn dat God zou geven. En zo werden de ogen van die mensen duidelijk gericht op het licht van God dat toch komen zou. Het licht van God. Daar moesten ze ook vurig naar uitzien. Maar helaas, de praktijk van het leven van alle dag, dat was helemaal nog vol van duisternis. Die mensen, ze waren dan geestelijk levend, maar ze zagen niet veel anders dan donkerheid. En de Heere die scheen zijn beloften en zijn genade helemaal vergeten te zijn. En als dat zo zou zijn, dan zou het nog rechtvaardig zijn ook, want dat hadden ze daar in Juda verdiend. Maar het moet intussen dan ook heel wonderlijk op deze vromen zijn overgekomen dat de Heere ervoor zou gaan zorgen dat in al hun noden zou voorzien worden en dat aan alle verwachtingen toch voldaan zou worden. De Heere die zal aan zijn van ouds gemaakt verbond blijven gedenken. De engel die komt is niet zomaar een engel, dat is de engel des verbonds. En daarover gaat die belofte dan die vol van heil zit. Een belofte die geweldig is. Want de Heere die staat garant voor de vervulling van die belofte die hij geeft. De engel des verbonds. En die engel, ja, dat is niemand anders dan de Heere zelf. Want hij is de onveranderlijke, hij is de getrouwe, hij is de almachtige, hij zal volkomen verzoening teweeg brengen. En zo horen die vrome Joden hier een belofte die eigenlijk tot de rand toe vol zit van heil. Heil, want die grote naam van God die staat er borg voor. Hij zal tot zijn tempel komen. Hij zal komen in het vlees. En wat dan ontheiligd is door de zonde, dat zal door die Heere dan toch geheiligd worden. En zo horen we dan Malachi een belofte vol van heil uitspreken. Alleen, dan zijn we er nog niet. Want je kunt dan vervolgens natuurlijk wel de vraag stellen, hoe gaat de Heere dat heil dan schenken? Nou, dat brengt me vanmorgen bij het tweede punt. We hebben hier ook een volledige belofte. Gemeente, als je goed gaat lezen in de Bijbel, dan zal het opvallen dat de Heere een volk heeft dat altijd een arm en een ellendig volk is. En daarom hebben Gods kinderen niet heel veel van de Heere nodig, nee, ze hebben alles van hem nodig. Het vele waar ooit Esau genoegen had, daar kunnen Gods kinderen het net niet meer doen. Net als Jacob moeten ze alles van de Heere hebben. En zo was het ook met die vromen die leefden in de dagen van Maleachi. Die mensen die zaten in die dagen eigenlijk met twee grote vragen. De eerste vraag was: Heere, wanneer zal nou een keer dat heil dat u van ouds beloofd hebt werkelijkheid worden? Want alles lijkt erop te wijzen dat de vervulling van die belofte steeds verder maar uit zicht raakt. Dus die mensen die hadden daarin bemoediging nodig, zodat ze op hun moeilijke weg niet zouden gaan bezwijken. En daarom vragen die mensen: Heere, laat het ons dan zien hoe lang het nog zal gaan duren voordat u met uw heil tot ons komt. Dat was hun eerste vraag waar ze mee zaten. Maar er was nog een tweede vraag. En dat was deze vraag. Maar Heere, zoals het nou hier is in Juda, zo kan uw heil toch helemaal niet komen. Want het hele volksbestaan van ons, dat is zo vervreemd van u. En de mensen die zijn zo goddeloos gaan leven. Als u komt, ja, de mensen op het ogenblik, Heere, die zullen zelfs dan de bedoeling van uw komst nog niet begrijpen. Want er is onder de Judeërs zo weinig zondebesef. En ze leven zo tevreden met zichzelf. Ze zijn zo rijk en verrijkt en ze hebben helemaal aan geen ding gebrek. Dus zo dachten die mensen, we hebben voor alles dan wel een voorbereiding op die komst van de beloofde nodig. En wat doet de Heere dan? Dan komt de Heere antwoord geven op die twee bange vragen van zijn kinderen daar in Juda. En die beide vragen, die worden dan door de profeet Maleachi van een antwoord voorzien. Wanneer dat heil van God eindelijk eens een keertje zou gaan komen, dan zegt de Heere: ziet, dus hij wil wel aandacht, ziet, ik zal mijn engel, mijn boodschapper, als een heraut van tevoren zenden. En die heraut die zal dan duidelijk maken dat na hem mijn verbondsengel zal komen. Dat is het eerste antwoord op de eerste vraag. En de tweede: de komst van mijn beloofde middelaar moet je niet onbereikbaar ver weg denken, want hij zal die heraut die ik sturen, zal op de voet volgen. Dus die boodschapper, die zal alleen al door zijn verschijning een duidelijk teken zijn dat het grote heil van de verlosser nabij is. En zo zal het duidelijk worden dat de vervulling van de belofte van God, die oude belofte, spoedig zal komen. Er komt een boodschapper aan. En die boodschapper van mij, zegt de Heere, die zal ervoor gaan zorgen dat de verlosser die ik zenden zal niet een volk aantreft dat totaal onvoorbereid is op zijn komst. Nee, die boodschapper, dat zal de wegbereider zijn van de heiland. De wegbereider. Gemeente, dat woord wegbereider, dat kennen we allemaal wel in de Bijbel natuurlijk. Alleen, het beeld wat erachter schuil gaat, is wat minder bekend. Kijk, dat woordje wegbereider, dat is ontleend aan een hele oude gewoonte daar in dat Midden-Oosten. U weet, de wegen daar, die waren in die dagen natuurlijk nog niet zo geweldig best. Ze hadden toch geen asfalt of zoap of zoiets. Daarom Als de koning in die dagen van plan was om een gedeelte van zijn koninkrijk te gaan bezoeken, dan werden van regeringswegen de wegen van tevoren opgeknapt. De gevaarlijkste wegen, die werden aangepakt, de steilste gedeelten, die werden afgegraven. Het werd een beetje vlak gemaakt. En als er diepe gaten in de weg zaten, die werden netjes opgevuld. En waren er van die drassige gedeelten misschien wel half onder water staande, dat werd ook allemaal begaanbaar gemaakt. En dat gebeurde allemaal vooraf. Dus de bedoeling is duidelijk. De vorst, als die kwam, die zou zonder moeite of gevaar over die weg kunnen gaan. Nou, zegt de Heer, zo zal ik nou ook handelen met mijn volk. Mijn engel zal voor mijn aangezicht bij dat volk de weg bereiden. Dus de hoge, de trotse harten, die gaat die vernederen. Simpel gezegd, hij gaat hun hun zonde laten zien. Zo gaat hij die hoogte slechten. Daarbij gaat hij de mensen hun eigen gerechtigheid afpakken. Hij leert de hooghartigen om te smeken bij God om genade. Maar dat is nog niet alles. Want die Heraut die zal nog meer doen. De gaten in de weg, de verzakkingen, die gaat hij opvullen. Dat wil zeggen, de nederigen en de verslagenen van hart zal hij verhogen. En zo gaat hij de ellendige moed en kracht geven. En hoe dan? Nou, hij zal ze wijzen op degene die na hem komt. Degene die komt om de gebrokenen van hart volledig te genezen. En hij zal ze optillen, die vernederde met dat moedgevende woord van Gods liefde en genade. Neergebogenen zal die oprichten. En als ze op die manier zijn toebereid door mijn engel, laat God Maleachi zeggen, dan zullen ze voor het aangezicht van de Christus neervallen en hem aanbidden als die komt. Dus de Heere die zorgt er zelf voor dat de vragen en de zorgen en de onmogelijkheden bij Gods kinderen worden weggenomen. En zo wordt de komst van de middelaar aangekondigd. Op een door God zelf vastgesteld moment zal hij komen. En dan zal hij een volk vinden dat gereed is om hem te ontvangen, dat toegerust is om hem te volgen. Dat wil zeggen een volk dat alleen maar wenst door hem gezaligd te worden. Gemeente, ik zou zo zeggen, sla eventjes de bladzijde, de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament op. En daar zult u vinden dat God deze belofte vervuld heeft. Namelijk, toen Johannes de Doper aantrad. Zijn vader Zacharias, die had al over zijn zoon geprofeteerd en gezongen, en gij kinderke gezult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonde. Dat was een belofte die vol zat van Gods voorbereidend werk. Maar daar is nog niet alles mee gezegd, en dat brengt me vanmorgen bij het derde punt. We hebben hier ook een troostrijke belofte. De Heere die sprak dus tegen die weinige vromen in Juda op een hele genadige, heilzame manier. Het was niet alleen maar een schone zaak dat die al hun moeiten kende, maar God beloofde ook dat hij al die zorgen en bezwaren weg zou nemen. De Heere die weet heel precies hoe die moet omgaan met angstige harten onder zijn kinderen. Het is alsof de Heere hier door zijn profeet zegt, zoeken jullie mijn verlosser, verlangen jullie naar hem nou, hij zal voor jullie het hoogste goed zijn en je zult ook niet buiten hem kunnen, want hij zal alles voor je meebrengen. Zo zal die Messias het woord van de psalmist waarmaken, dat zegt, hoopt op de Heere, gij vroom, en is Israël in nood, er zal verlossing komen, zo goed het is, zo groot. Beste vrienden, denk het u even in. Zullen die kinderen van God zich niet klein gevoeld hebben bij zoveel onverdiende goedheid van de kant van de Heere? Een verlosser wordt door de Heere hun toegezegd. En daarbij moeten ze het erkennen, in al onze behoeften voor de tijd en voor de eeuwigheid zal door hem volledig worden voorzien. We kunnen straks alles in hem vinden door zijn werk. Kunnen we ook weer omhoog kijken, vooruitkijken naar God. Die God die een ontoegankelijk licht bewoont. En ze weten het, ja, op dat moment is het leven niet meer dan een donkere nacht, maar dat licht van God zal opgaan over ons pad en volop op onze weg schijnen. Dat licht dat ook niet meer gedoofd zal worden, maar dat zelf zal blijven schijnen tot een eeuwigheid. En alle hindernissen die ons bij de Heere vandaan houden, al de zonden zullen door hem gedragen en weggeworpen worden in een zee van eeuwige vergetelheid. Sterker nog, de gerechtigheid die die verlosser aanbrengt, die zal dan onze gerechtigheid voor God zijn. En er is er zelfs geen verdoemenis meer, maar de zaligheid zal ons deel worden door hem die zondaren heeft lief gehad. Nou, zo hebben die vromen via de profeet Malachi de belofte van God verkregen. En de Heere die herhaalt het zelfs nog eens een keer in die laatste woorden van onze tekst. Het is net alsof de Heere dan zegt, en als jullie het nog steeds niet helemaal kunnen geloven, luister dan maar goed. Ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Nou, en zo werden nou die mensen tegen alle zorgen en bezwaren ingetroost door dat woord des Heeren. En je moet zeggen, gemeente, dat is het beproefde middel tegen de hardnekkige kwaal bij Gods kinderen van twijfel en van angst. En dat alleen, dat helpt tegen wankelen en bezwijken. Dat alleen werkt alleen maar tegen dat steeds weer opduikende kleingeloof. Dat is het schild waarop al de pijlen van de duivel zullen afketsen. En met dat woord hebben Gods kinderen in alle eeuwen mogen leven. En met dat evangeliewoord konden ze zelfs de dood tegemoet treden. En dan werden ze nog niet beschaamd. Nooit beschaamd. Deze troost, daar doelt de Heer Jezus ook op als hij ergens in Lucas 10 zegt, vele profeten en koningen hebben begeerd te zien hetgeen gij ziet en hebben het niet gezien. En ik lees ook in Johannes 8 deze woorden van de Heere Jezus. Abraham heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zou zien. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Omdat God het belooft. Dat in de belofte heeft de Heere zijn heil laten zien. En daaruit hebben Gods kinderen mogen leven. En zo kunnen we ook begrijpen wat die mensen heeft bezield. Die inderdaad ook de Messias verwachten bij de aanvang van het Nieuwe Testament. En dan denk je natuurlijk aan die Simeon en die Anna. Toen ze het kindeke Jezus ontmoetten in de tempel. Waar haalde die Simeon toen zomaar ineens zijn blijdschap vandaan? En waar haalde die Anna toen haar vreugde vandaan? Trouwens, waarom gaven die herders in Efrata's velden zo snel gehoor aan de roepstem van de engel om toch vooral naar Bethlehem te gaan? Waarom zijn die mensen allemaal neergeknield bij de kribben? Wat zagen ze allemaal voor bijzonders in de Heere Jezus Christus? Het antwoord dat moet dan zijn, ze waren toegerust, voorbereid door de Heere. Ze verwachten met veel anderen in Jeruzalem de vertroosting van Israël. En daarbij steunden ze alleen op de beloften die aan de vaderen al geschied waren. Ze konden het van harte zeggen. Simeon, de herders, Anna, we zien het. We zien het, de Heere die heeft zijn woord gehouden. Hij is gekomen tot zijn tempel, die Heere die we gezocht hebben. Die engel des verbonds aan de welke we lust hebben. Dat brengt me tenslotte bij het vierde, het laatste punt. We hebben hier een blijvende belofte. Vandaag de dag, gemeente, hebben we de laatste zondag van de Adventsweken. En ja, dat weet u wel, die Adventsweken, elk jaar komen ze terug, kort voor de kerst. Weken die bedoeld zijn om ons voor te bereiden op de komst van hem die in de prediking van kerst centraal zal staan als degene die in de volheid van de tijd is gekomen. En de grote vraag ook voor ons vanmorgen, dat is dan, en hoe bereid je je nou voor op dat kerstwonder? Is er onder ons ook dat hartelijke verlangen, dat uitzien naar zijn komst? Zoeken we echt de Heere? Ik kan het nog anders zeggen, hebt u een zaligmaker nodig? Zegt uw hart ook, het zou eigenlijk veel te wonderlijk zijn dat de Heere naar me toe zou komen. Wat zeg ik? Moest het onder ons niet eerder zo wezen dat hij allang door ons gevonden is? Deze weken voor kerst, dat moesten toch eigenlijk weken van herdenken voor ons zijn. Herdenken hoe de Heere al in vroeger tijd tot ons is gekomen, tot ons hart. En herdenken van die tijd dat we naar hem leerden uitzien. Die dagen dat er een verlangen in ons hart groeide naar hem. En dat we alles in hem ook mochten ontdekken wat wij tekort kwamen aan gerechtigheid en heiligheid. Deze dag moet toch eigenlijk een herdenken zijn van die momenten dat we zijn arme zondaar neergebogen aan zijn voeten moesten zeggen, Heere, bent u nou toch echt naar me toegekomen? Ach, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Kijk, zo horen de Adventsweken eigenlijk te zijn. Daar hebben de Heere Jezus en zijn hemelse vader toch ook recht op dat we zo hier zouden zitten. Alleen, zo is het toch vaak niet, hè, helaas. Trouwens, Malachi, die moest ook klagen over zijn volksgenoten. En diezelfde klacht, die is vandaag de dag nog altijd volop van toepassing. Want wat zijn er weinigen die echt toegerust zijn voor de Heere? Als u een bewijs ervan wilt hebben, kijk alleen nou eens bij uzelf naar binnen. Leef daar echt dat besef dat we met God verzoend moeten worden. En dat we zo niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. Zit u wel eens verlegen om dat reinigende bloed van de Heiland? Kijk, als die dingen nou ontbreken, ja, maar dan is het natuurlijk ook geen wonder, hè, als dat zoeken naar het kerstkind ons totaal onbekend is. Laten we eens eerlijk zijn. Neem de persoon van de Heere Jezus Christus ook een plaats in al onze gedachten, in onze harten. Of moet u zeggen, ja, we zijn dan wel protestant en godsdienstig, maar voor de rest, eigenlijk laat het kerstevangelie me helemaal koud. Moet je eens nagaan. Moet morgen kerstfeest, moet dat feest ons onvoorbereid vinden, terwijl we voor de rest van dit leven best rijk en verrijkt en tevreden zijn. Maar leven we onvoorbereid op de dag van morgen aan? Als dat zo is, dan moet ik zeggen, arme mens. Want als je nou voor de Heere niet voorbereid bent, dan ben je voor een ander voorbereid. Voor wie? Voor de vorst der duisternis. Is dat niet rampzalig? Want ja, het is hard om te zeggen, maar dan ben je voorbereid voor het eeuwige verderf. En wat misschien nog erger is, dan ben je er ook nog eens een keer volledig blind voor. Het is ramen waar. Een verloren mens heeft totaal geen begrip van zijn achterlijke toestand. Daarom neem je dan ook helemaal een waarschuwing niet zeer ter harte. Hooguit neem je het nog aan voor kennisgeving. En voor de rest leef je dan weer rustig verder. Maar wat ik u dan bidden mag, laat kerstfeest u dit jaar niet onbekeerd vinden. En dan hoop ik één ding. Dat u niet ontredeneren gaat bij uzelf en dat u zegt, ja maar wacht even, ik ben toch nog best een heel stuk beter dan al die spotters tegenwoordig en al die godlogenaars die maar een beetje raak leven. En zich om God en gebod niet bekommeren. Het is waar hoor. Al diegenen die zonder God leven en hem vergeten. Die zullen een keer het ondervinden dat God in hun verderf zal lachen. Maar al ben je nou verder zelf een heel braaf en trouwkerkelijk mens. Dan kan hetzelfde je ook nog overkomen. Want het is niet alleen maar nodig dat die bergen van goddeloosheid gesloopt worden voor de komst van de grote koning. Maar het is ook nodig dat die heuvels van eigen gerechtigheid en die heuvels van oppervlakkigheid en die hoogten van eigen vroomheid vlak gemaakt worden. Het is nodig dat we zondaren voor God worden. Want dan kan de koning der ere zijn intocht houden in ons hart. Verlies nou eens een keer al die gronden waarop je wel denkt te kunnen blijven staan voor het aangezicht van de Here. Want ja, als het erop aankomt, wij mensen zijn helemaal niks. Maar dat dan die vastheid, die sterkte die er alleen is in Christus, onmisbaar wordt voor u. Alleen, nou moet u niet denken dat wat er geleerd heeft om verloren te zijn in zichzelf en dat ontdekken mag wat Christus is, dat hij dan ook meteen helemaal getroost is en voortaan tot in het eeuwige leven getroost zal blijven. Nee, trouwens bekeringen zoals van een Lydia die zijn ook betrekkelijk zeldzaam. Hè? Meestal is de gang van Gods genadewerk niet zo snel, maar de Heere zal die mensen bij wie die de haken van zijn opzoekende liefde in de neus heeft gelegd, toch optrekken uit die poel van het verderf. En dan zullen hier vanmorgen wel mensen zitten die dan de vraag stellen, maar wanneer? Wanneer zal dat nou eens een keer gaan gebeuren? Mag ik u vanmorgen een antwoord geven met wat er in de tekst te lezen staat? Snel nadat hij zijn engel voor zijn aangezicht gezonden heeft. Na de ontdekking aan wat je tekort komt, stuurt de Heer altijd een overvloed aan troost en bemoediging. Als de wonden in uw ziel door de Heer zijn blootgelegd, dan komt hij echt met zijn genezende balsem. En dan hoop ik dat die woorden vasthaken in uw ziel. Dat Gods belofte u laten zien wat God wil zijn voor u toen hij zijn zoon naar de aarde zond. En dat dat woord van hem u in de ruimte mag zetten. Dan mag je het weten, hij is ook voor mij gekomen. En hem zij de eer. En ja, laat ik nog even verder kijken naar Gods kinderen. Want, nou ga ik iets zeggen wat bijna zeker is. Bijna zeker. Zoals de voorbereiding op het kerstfeest is, zo zal bijna ook zeker de kerstviering zelf zijn. Ik zeg bijna zeker, hè. En misschien begrijpt u wel waarom ik het zo zeg. Ik zeg het heel voorzichtig, bijna zeker. U weet, in jezelf kun je nooit bestaan. En nou kan God je een heel levendige voorbereiding op het kerstwonder geven, zodat je met veel genoegen kunt terugzien op de dingen die de Heere vroeger aan je hart heeft gedaan. Maar dat is geen garantie. Er kan zomaar een wolk komen. En dan voel je op het kerstfeest niks anders dan een hele dode ziel. Kan zelfs zo wezen. Dat morgen zegt mijn ziel walgt van dat zoete manna. Maar vergeet dan ook de andere kant niet. Een voorbereiding op het kerstfeest dat gedachteloos doorleefd wordt, geeft meestal ook wel een door en doods kerstfeest. De vraag blijft zitten om de Heere verlegen. Dan zal het nieuw worden voor je. De Heere is gekomen tot zijn tempel en dan wordt Gods geest door het woord vaardig. Hoe? Dan zul je maar niet alleen kunnen begrijpen dat de Heilige Geest nog wonen en werken wil in zo'n onheilige tempel als dat je eigen hart is. Maar dan gaat het ook weer leven dat zijn komst niet door u was, maar dat de Heere gekomen is vanwege zichzelf. En dat hij daarom ook voor een verloren mens eeuwig een zaligmaker wil wezen. En zo komt de Heere dan weer naar je toe. Net zolang totdat hij voor eeuwig komt. Amen. zullen we danken en bidden. Heere, heb dank voor uw woord. Want ondanks alles wat we om ons heen zien en wat afvalt van u en tegen zich verzet tegen u. Ondanks alles blijft u die koning der ere. En u maakt waar wat u hebt beloofd. En dat doet u niet alleen maar in het groot, dat wilt u ook doen in het klein. Arme mensen maakt u rijk. En er zijn die rijke mensen niet rijk in zichzelf. Maar dan zijn ze rijk in u. En dat kan ook niet afgepakt worden. Er kan geen dief de zaak wegroven. Heren, bereid ons zo door uw woord voor op de dag van morgen. Opdat we in de waarheid dat kindeke van Bethlehem leren aanbidden. En dan hebben we alles. Ga zo met ons om Jezus wil. Amen. Psalm 132. En daarvan de verzen 7 en 6. Dat is de slotzang. Nee, ik zeg het fout. 103. 103 vers 7 en 6. Geen vader sloeg met groter mededogen. En het zesde vers. Zo hoog zijn troon van de aarde wees. 103. De verzen 7 en 6. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.